ja Hans, we zitten er weer klaar voor. Een nieuwe Triathlon Praat. En dan zijn we al... Ja, ik moet het elke keer opzoeken. Want elke keer denk ik, ik zeg het eventjes. Maar dan denk ik, hey, ik moet het wel even opzoeken. Maar we zijn bij aflevering 265. En de kogel is door de kerk, Hans. Ik ga de coaching van Piet Hemerijk op me nemen.
Wat een mooie om mee af te trappen. Ja, ik had verwacht dat die ging komen. Maar zo vroeg al meteen in de podcast. Ja.
Nee, we dollen natuurlijk. We hadden het vorige week eventjes over... of tenminste, we hebben het een paar keer met elkaar besproken. Hè. De drukte waarmee atleten eigenlijk te maken hebben. De drukke schema's. De wedstrijden waar ze allemaal uit moeten kiezen. Toen heb ik... Maar ik denk jij ook wel. Hè, hebben we af en toe gezegd... Misschien niet al te verstandig hoeveel wedstrijden atleten soms kiezen. Pieter hebben we dan als voorbeeld genoemd. En toen appte Pieter jou voor de grap daarover. Dus dat was even een grapje.
Ja, ja Hans, hij noemde jou als de nieuwe expert in seizoensplanningen.
Dat ben ik ook. Dus ik appte Pieter al. Ik zeg, joh, mocht je een succesvol seizoen hebben, laat het weten. Of willen hebben, dan laat het weten. Dan ga ik je coachen. Maar hij zei heel terecht terug, ik ben niet coachable. Dus, all right, Hans. We gaan het hebben over serieuzere dingen. Want ja...
Overigens, Pieter gaat ook nog serieus terug reageren, melde hij mij. Maar hij is nu in volle voorbereiding met alles klaar te maken voor de trip naar Nieuw-Zeeland. Maar een bewuste keuze om Ironman Nieuw-Zeeland te doen. En volgens mij heeft hij daar ook heel veel zin in. Dus, en het wordt wel een leuke. Ik zag ook Joe Skipper, dat hij aangemeld is voor Nieuw-Zeeland. En ook, had ik de indruk, ook wel met wat ambitie. Hij was ook de Noren wat aan het sparren vorige week. Door te zeggen van, ja, jullie zitten lekker in de zon en niets te trainen. Ik kom eens mijn trainingsuren meevolgen hier in het koude Groot-Brittannië. Dus ik heb de indruk dat Joe ook wel uitkijkt naar de start van het seizoen. Dus ja, dat wordt een interessante in Nieuw-Zeeland.
Wordt inderdaad een mooie openingswedstrijd. Ja, nou ja, openingswedstrijd. Het is al geen openingswedstrijd meer natuurlijk. We hebben inmiddels toch al wel aardig wat wedstrijden. Ja, toch wel een beetje... Ja, je zou bijna willen zeggen... Ja, zonder dat je het echt door hebt, zit wel een beetje echt in de start van het seizoen. Mm-hmm. Maar nou we het dan heel eventjes over Piet Hemerijk hebben, misschien kunnen we eens aftrappen. Niet met de wedstrijd van afgelopen weekend, want ja, we gaan het natuurlijk uitgebreid over de WTCS Abu Dhabi hebben. Maar laten we dan heel even dichter bij België blijven, want ook dat was toch best wel groot nieuws. Jij hebt een interview ook met haar geplaatst. Valerie Barthélemy, die stopte mee. Ja. Ja, ik weet niet, Hans... Ik zag het niet per se aankomen of zo.
Nee, ik ook niet. Ik ook niet. En ik heb ook een interview met haar gedaan. En het eerste wat ik haar ook had gemeld was van... we hebben het vorig jaar toch gehad over Ironman en over Kona. En weet je, over haar grote dromen. En ik heb haar nog zitten aanmoedigen toen. Ik zei van, ja, ik zeg, volgens mij ben jij onderdeel van de nieuwe Belgische vrouwengeneratie die de komende jaren wel eens op Ironman zou kunnen doorbreken.
Ik zag haar natuurlijk bij Challenge Cup Quebec winnen. En toen dacht ik echt bij mezelf, en dat is een halve was dat. En ze versloeg daar echt in een rechtstreeks duel. En dat was echt een prachtig duel ook. Jody Stimson, ze liepen, nou als ik het me goed herinner, een kilometer of... 12, misschien zelfs 15 zij aan zij of op zijn minst een paar meter van elkaar af. En ja, in de slotfase sloeg Valerie toen toe. En ja, heel eerlijk Hans, kijk, het is altijd lastig voorspellen en je weet het nooit heel goed. Maar toen dacht ik wel van, nou, dit is volgens mij wel eens iemand die echt heel goed kan gaan worden op die halve en op die hele afstand.
Ik had net hetzelfde, ja.
Ja, en WK Taupo kwam het er misschien niet helemaal uit. Werd ze volgens mij nog steeds iets van 21ste of 25ste, geloof ik, zoiets. Maar ja, volgens mij nog voldoende tijd om door te groeien.
Ja.
Maar dan dit eigenlijk. Ja, ik vond het toch wel verrassend.
Ja, ja, en ze was ook nog tevreden met hoe Taupo verlopen was. En zag ook marge. Dus ik had echt wel de hoop dat we vertrokken waren voor een periode waarin ja, vooral dan Hanne en Valerie België ook bij de vrouwen terug op de kaart zou zetten op een langere afstand. En zeker op die halve triathlons. Ja, dan kwam dit toch wel een beetje als een verrassing. Langs de ene kant. Langs de andere kant was het ook al wel duidelijk in de loop van vorig jaar dat mentaal bij Valerie natuurlijk ook heel veel dingen speelden. En ze heeft daar een paar openhartige posts over gedaan. Dat hele interview rond Parijs, wat het meest gelezen artikel was over heel het jaar in 2024 bij ons op triathlon.be. Ja, het gaf wel aan dat ze wel al een paar keer diep heeft gezeten als het gaat over de mentale druk die de topsport met zich meebrengt. En dat in combinatie met een ja, toch wel veranderend leven, hè, naar de Verenigde Staten, naar Colorado verhuisd. En het dan zelf moeten rooien. En het profleven, het is niet voor iedereen evident. En als je niet de grote sponsors hebt en niet het grote prijzengeld ineens pakt, ja, dan blijft dat nog altijd een moeilijke. Hè? Want we hebben het vaak over de pro's die veel geld verdienen. Hè? We zien de prijzenpot op veel vlakken stijgen. Maar dat blijft nog altijd een handvol atleten. Hè?
Ja, maar ik moet ook wel zeggen, Hans, want jij noemde net ook al eventjes hè, de mentale problemen die ze dan af en toe heeft gehad. Ik was verheugd te lezen dat ze wel echt in haar afscheidspost ook aangaf, en ook in jouw interview geloof ik, van weet je wel, ik heb er, nou eigenlijk na dat WK Taupo kwam er een soort van toch berusting over me heen. En ik heb nu heel erg het gevoel dat ik met een prettig gevoel, zonder rancune, de sport kan verlaten.
Ja.
En kijk, dat gun je natuurlijk iedereen. Hè? Dat gun je alle topsporters, dat ze op zo'n manier de sport straks de rug kunnen toekeren. Of althans, als topsporter dan. Maar iemand die natuurlijk wel heeft meegemaakt wat zij ook heeft meegemaakt, ook de strubbelingen heeft gehad. Ja, dan is dat wel fijn om te lezen, toch?
Ja, nee, absoluut, absoluut. En ik denk ook dat ze zich goed voelt. En ze gaf me ook wel de indruk dat ze goed in haar vel zit. Ja. Het wordt een ander leven voor haar. En ja, ze kijkt enorm uit om te gaan skiën. Ze zit natuurlijk ideaal geplaatst daar in Colorado, vlakbij de skipistes. Ze zei ook van, ja, het is hier veel en veel te koud om te gaan fietsen. Dus ze houdt het bij wat zwemmen en wat lopen. Dus ze blijft wel sportief bezig. Ze zei, maar ja, vroeger ging ik nooit skiën uit schrik voor blessures. En nu kan ik eindelijk op de latten gaan staan. En wie weet komt ze nog wel terug. Hè? Want dat heeft ze bij mij ook wel in het interview gezegd. Het is een afscheid voor nu. Maar ze sluit niet uit dat ze nog wel een keer terugkeert. Maar ze zag het nu niet meteen zitten om dan, weet je, gewoon als agegrouper te gaan racen of dergelijke. Ze moest het ergens ook voor haarzelf, denk ik, wel afsluiten. Maar het geeft nog wel eens aan, ik zeg het, hoe moeilijk dat profleven is. En waar wij soms wel eens met grote ogen naar kijken. Ja, er zijn tig profs die de eindjes aan elkaar moeten knopen.
Ja. Nou, het is in ieder geval weer een eind van een tijdperk.
Dan absoluut, gaan we nu... absoluut. Want dat is wel een van de dingen, daarmee wil ik dat nog wel even extra in de verf zetten. De carrière die Valerie gehad heeft, die was super mooi. Maar ze heeft ook een bijzondere rol gespeeld in het vrouwentriathlon in België. En ze is echt wel een inspiratie geweest voor veel meisjes om aan triathlon te gaan doen. En zij is een van de, ja, eigenlijk de stichters, hè, van de Belgian Hammers. Zij heeft destijds nog de Instagram-account opgericht, zeg maar, gestart. Ja, weet je, ze heeft meer betekend dan alleen puur haar sportieve prestaties. Dus ik wil bij deze toch nog wel even zeggen van ja, dankjewel Valerie voor alles wat je betekend hebt. Dat was ook een super lieve meid. En eigenlijk jammer dat ze iets te vroeg stopt wat mij betreft, want volgens mij zaten er nog wel wat sportieve prestaties aan te komen. Maar goed, we moeten daar respect voor hebben. Maar ik ben vooral dankbaar voor een mooie carrière die ze gemaakt heeft en voor alles wat ze betekend heeft.
Ja, nou, daar sluiten we ons namens Nederland natuurlijk ook aan, bij aan. Natuurlijk, voor ons is het iets minder relevant. Zo simpel is het nou eenmaal. Maar ook wij hebben natuurlijk genoten van al die prestaties van Valerie. Dus ook namens ons. Hans, dan gaan we naar de actualiteit. Naar de wedstrijdactualiteit, moet ik dan zeggen. Want ja, ik zei het net al, hè. Abu Dhabi. Het was de seizoensopener van de WTCS.
Ja.
En ja, dan weet je wel, hè, spektakel gegarandeerd. We wisten natuurlijk op voorhand de echt grote namen, of althans een aantal grote namen ontbrak. Een aantal atleten heeft er echt heel bewust voor gekozen Abu Dhabi nog heel eventjes aan zich voorbij te laten gaan. Maar er stonden ook echt wel hele mooie namen wel degelijk aan de start.
Mm-hmm.
En nou ja, laat ik hem dan eventjes iets meer op mezelf betrekken, of althans op Nederland. Ik moet wel zeggen, ik denk dat we als Nederland terug mogen kijken op een hele mooie seizoensopener.
Mm-hmm.
En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ja, we moeten hem ook niet al te veel veren in de reet steken, want hij is er echt nog niet. Maar Mitch Kolkman,
ja,
ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans, hij blijft me verbazen.
Mm-hmm.
En eigenlijk is het niet eens meer verbazen, want ik had wel verwacht dat hij goed zou zijn. Maar ja, ik... Je moet ook weer niet, wat ik zeg, je moet ook weer niet al te veel grote dingen gaan zeggen. Maar ik heb het idee dat we naar een heel snel volwassen wordende Mitch aan het kijken zijn.
Mm-hmm.
En als ik hem zo zie staan en ook als ik hem zie opkomen. Ja, grote jongen denk ik. Ik denk dat hij wel eens heel ver kan gaan komen de komende jaren.
Nee, die indruk kreeg ik ook. Ik sluit me daar overigens wat België betreft ook bij aan. Dat is een beetje ik denk dat we voor de twee landen een beetje dezelfde conclusie konden maken. Dat onze verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, omdat het is nog maar half februari en je zit met een nieuwe generatie. Maar ik vind dat zowel Nederland als België de verwachtingen wat mij betreft overtroffen hebben. En daar moet ik wel nog even bij zeggen van, dit is een sprinttriathlon. Dus we moeten daar nog altijd voorzichtig in zijn, want als we bij een volgende WTCS uitkomen en dat is een kwarttriathlon, kan de wereld er heel anders uitzien. Ja. Dus dat betrapte ik mezelf op toen ik een beetje aan het nabeschouwen was voor mezelf op Abu Dhabi. Maar ik was wel blij met wat ik gezien heb. En inderdaad, een Mitch Kolkman die panache heeft laten zien, hè, om het op zijn Vlaams Frans te zeggen.
En vertaal dat is naar het Nederlands, voor onze Nederlandse luisteraars.
Ja, wat aanvalslust. Hè, ja, die zich gewoon ostentatief op kop ging zetten. En even aan de groep zitten sleuren. En, ja,
maar wat was dat nou, Hans? Hij valt. Hè? Die Zwitser, wie was dat? Westerman, geloof ik. Die ging onderuit. Vervolgens vallen er vier mannen van de kopgroep over hem heen. Inclusief Mitch Kolkman. Eén jongen die ontsnapt aan die valpartij. Dat was die Spanjaard. Die rijdt in zijn eentje voorop. Nou, en eigenlijk zien we Mitch Kolkman opstaan alsof zijn leven ervan afhangt. Die gaat vol in de achtervolging in zijn eentje. Ja, en je verwacht dan, kijk, dat hij dat gat dichtrijdt is al best wel knap. Want het gaat natuurlijk hard. Ik zag op Strava een gemiddelde van 46 gemiddeld, geloof ik. Die rit over 20 kilometer. En het was een parcours met toch aardig wat bochtjes nog. Dus dat is echt knettertje hard. Maar hij sluit niet aan bij hem. Hij gaat gewoon vol op de pedalen staan en vliegt eroverheen.
Ja.
Oh, dat was trouwens met de mixed relay.
Met de mixed relay, was ik gewoon net zeggen. Maar, was geen 20 kilometer.
Nee, dat was met de mixed relay. Nee, maar dat gemiddelde was met die individuele wedstrijd. Dus dat was
want daar vond ik hem ook goed voor in positioneren inderdaad. En zich laten zien. En ook goed om te zien dat de Nederlanders mee waren. Hè? Want dat is ook wel een ding. Want dat is hetgene wat er bij ons bij de Belgen wel ontbrak. Dat geen een van de twee dicht genoeg zat in het zwemmen om mee te zijn met de kopgroep. Dus dat was een beetje jammer. Bij Nederland was dat niet het geval. Daar zag je Mitch en Gjalt, die was ook mee, geloof ik. Hè?
Ja, en Ian Pennekamp ook nog.
En Ian dus ook nog, ja, klopt.
Ja, dus dat was echt van Ian ook ontzettend goed. Nou, die had dan later last van zijn ketting die van zijn fiets vloog. Dus dat was heel zonde, want daardoor verloor hij dan uiteindelijk de aansluiting met de kopgroep. Maar heel eventjes terug dan naar die aanval die dan inderdaad in die mixed team relay was. Dat is heel eerlijk, Hans, wel echt een beetje wat ik de afgelopen jaren heb gemist. Kijk, we hebben niet heel veel succesvolle Nederlandse atleten op die korte afstand gehad. Maar degene die succesvol waren, die hadden ook wel serieuze successen. Hè? Kijk, dan kijken we naar Maya Kingma, Rachel Klamer natuurlijk. Richard Murray dan, die later genaturaliseerd was tot Nederlander. Die hebben natuurlijk hele mooie prestaties geleverd. Maar echt aanvallen zoals Mitch dat nu deed... Ja, ik vind dat wel een bravoure waar je... Ja, ik kan er echt van genieten, want dat maakt zo'n wedstrijd echt mooi. Of het verstandig is een tweede. Want hij schoot er natuurlijk niet zo heel veel mee op uiteindelijk. Maar ik denk wel, als je zo met je hart raced... Ja, dat is wel echt wat je nodig hebt als topatleet.
Plus hij met zijn hart racen, maar ook hard te veroveren. Hè? Want mensen zien dat graag. Dat zie je ook aan de reacties op Hayden Wild. Wat een fantastisch finishline interview ook weer met Hayden. Maar die zei ook van... want hij geraakte nog wel even weg op het einde, of twee keer zelfs, met Simon Westerman. En hij zei van, met mijn breakaway buddy. Ik wist niet of het ging lukken, maar we hadden gewoon fun. We hadden plezier. Dus je ziet ook wel dat die mannen daarvan genieten om proberen daarvan van die groep weg te rijden. En ik moedig dat wel aan. Het is mooi. Op dit parcours was het wel gedoemd om te mislukken, om in de aanval te gaan.
Ja.
Want dat was wel een ding. Wat vond jij van het parcours, nu we daar beland zijn?
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond het best een prima parcours. Om te kijken was het best wel oké. Okay. Ik heb ook echt genoten van alle drie de wedstrijden, eerlijk gezegd.
Ja,
dus zowel de mannen, vrouwen als de mixed relay. Maar de eerlijkheid gebiedt me dan ook wel te zeggen, je mist toch ook wel een beetje die uitstraling van dat Jasma Arena Formule 1 circuit. Hè?
Ja, dat is een iets meer iconische omgeving. En je merkt ook, dit is een kunstmatig eiland, hè, door mensen gebouwd. En het is eigenlijk één grote zandvlakte, helemaal open. Wel perfect asfalt. En ik moet ook zeggen, die brug, zeg maar, die bocht over het water... dat was echt wel mooi. En ook als je achteraf de beelden daarvan bekijkt, de foto's, ja, dat is echt wel knap om te zien. Ja, dus dat kunnen ze daar wel, in Abu Dhabi, zoiets neerleggen. Ik zie het bij ons niet meteen gebeuren. Alleen, het was eigenlijk gewoon één uitgestrekte zandvlakte met een permanent fietscircuit erdoor. Alleen dat al is al mooi overigens, dat gewoon dus voor de fietsers wordt neergelegd.
Ja, geld is daar wel, hè, Hans, dat is het probleem niet.
Ja. Maar ja, het had een beetje een desolate aanblik. En ook, ja, je weet dan ook, je hebt overal zicht, het is vlak. Er waren maar een paar stukken waar de wind echt speelde. Ja, dan is het moeilijk om weg te geraken. Maar ik vond het ook wel mooi dat Mitch zo aanvalslustig was. En ja, goed om te zien. En inderdaad, wedstrijd om van te genieten. Dus ik vond dat wel knap. En dan, ja, als we kijken, laten we dan even bij de mannenrace individueel blijven. Ja, Hayden Wild, ook fantastisch, hè?
Had jij het verwacht, Hans?
Ja.
Ja, jij had het verwacht. Ik bedoel,
Ik stuurde jou al bij aanvang van de wedstrijd. Ik zei, ben je klaar voor de grote Hayden Wild show?
Dus de conclusie voor ons is nu dat... kijk, we hebben gelukkig geen glazen bol gedaan. Want ik appte jou vervolgens. Noteer maar vast. Hayden Wild, die gaat het niet doen. Maar hij deed het wel. Ja. En ja, Hans, wat moet ik erover zeggen? Die jongen die blijft goed. En ja, nogmaals, ik had het niet verwacht. Ik had niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn op de sprintafstand. Eerste wedstrijd van het seizoen. Focus verlegd naar die langere afstand. En oké, hij heeft snel gezegd van ik pak Abu Dhabi nog wel mee. Ik wil daar even wat punten gaan sprokkelen. Maar ik had gewoon niet verwacht dat hij nog zo'n hoog looptempo vooral zou hebben op zo'n korte afstand.
Ja, maar ja. Je hoeft niet heel hard te lopen. Je moet gewoon zigzag. Ik ben nu aan het zigzaggen voor de microfoon. Hè? Misschien. Ik weet niet of je het hoort zo van. Hè? Maar,
ja. Wat vond je daarvan, Hans, dat hij dat deed?
Ja, fantastisch. Fantastisch. Ik wil eerst twee keer proberen aan te vallen op de fiets. Dan dat zigzaggen in het lopen. Zo van, je gaat hier niet in mijn schaduw lopen. En aan alles zag je dat Hayden Wild zich geweldig aan het amuseren was.
Ja...
En ook wel keihard aan het gaan was, overigens. Hè? Want laten we dat niet vergeten.
Want er moet wel serieus hard gereisd worden, hè?
Ja, want het tempo lag bijzonder hoog. Nu, het was iets minder dan 5 kilometer, denk ik. Want we zaten met, wat was het? Ik denk 14.04 dat Hayden gelopen heeft uit mijn hoofd. Dus dat waren supersnelle tijden. Nu, hij gaf in het interview achteraf ook wel aan dat hij wist... Hij hoorde... Dat was echt wel een grappig moment. Hij hoorde de coach... van Matt Hauser roepen van one more push. En hij zei, ik wist dat Matt Hauser nog een push zou hebben, dus ben ik extra versneld om die push voor te staan. En hij zei, want anders dan, ik heb al een paar keer tegen hem gereisd op de 5 kilometer, ik weet hoe hij is, die heeft nog altijd wel een cartouche over. Maar gewoon dat hij daar ook mee bezig is, en ja, je merkte aan alles dat hij helemaal klaar was. Langs de andere kant heeft hij ook een paar weken op Abu Dhabi doorgebracht. Hè. Dus hij was daar eigenlijk al vertrouwd met het parcours en keek enorm uit naar de wedstrijd. Dus het was niet echt een voorafje, had ik de indruk. Ik denk dat dit een beetje de afronding was van een eerste trainingsprikkel heel vroeg op het seizoen. En ik denk dat hem dat ongetwijfeld deugd zal gedaan hebben. Want ja, vorig jaar, met al respect, is Hayden toch wel de man van de twee belangrijke tweede plaatsen, hè, Tim?
Nou ja, en dat brengt me dan gelijk bij de volgende vraag die ik je wilde stellen. Denk je dat hij er verstandig aan doet, wat ik net ook al zei, dat hij zijn focus gaat verleggen naar de middel en zelfs misschien wel de long distance? Of zou hij eigenlijk nu nog gewoon de komende jaar... Kijk, hij zit nu natuurlijk in de kracht van zijn leven qua leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker die korte afstand op zijn minst gaat worden. Zou hij niet gewoon nog even de komende jaren vol moeten blijven focussen op die korte afstand?
En
winnen wat er te winnen valt?
Goh. Dit is een moeilijke discussie. Hè? Als hij dan later naar de... Het is een beetje vergelijken met Maarten Vareel en Jelle Geens. Daarvan hebben we ook gezegd van oké, nog één Olympiade tot aan Parijs. Als je nu terugkijkt op Parijs, denk je van... Hadden die jongens niet 4 jaar eerder moeten overstappen naar de lange afstand? Dus ik weet het niet. Weet je,
ja, alleen Hayden Wild doet het andersom, hè, Hans? Want die heeft nu gezegd, ik ga me 2 jaar focussen op die lange afstand.
Nee,
maar daarna ga ik weer terug.
En ik denk dat hij de juiste stap zet, eerlijk gezegd. Hij zit op de leeftijd dat het ideaal is, denk ik, om volop door te breken op die lange afstand. En... Ik denk echt wel dat het de juiste beslissing is voor hem. Ja, en zeker als je praat over, Olympus, ja. Want hij heeft toch al heel veel bereikt. En die wereldtitel op de WTCS tegenover de wereldtitel T100, dan denk je dat hij misschien toch net iets liever voor dat laatste wil gaan.
Nou ja, sowieso financieel natuurlijk. Maar denk je niet dat hij over 2 jaar of 1,5 à 2 jaar heel veel moeite gaat krijgen om dan weer terug te gaan schakelen naar die korte afstand? Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk ook gezien ja. bij Bloemenveld, Eden. En oké, dat is wel weer een iets ander kaliber, ander type atleten zijn dat ook. Maar ik denk dat het... Ik geloof er heilig in dat Hayden Wild een hele goede overstap gaat maken naar die langere afstand en dat hij daar heel veel succes gaat boeken. Ik denk alleen dat hij het zichzelf bijna onmogelijk gaat maken om over 2 jaar weer terug te komen op dat topniveau op de kortere afstand.
Dat weet ik niet. Natuurlijk, er komen wat jonge gasten aan. Alleen die hebben het, wat mij betreft, nu in Abu Dhabi nog niet helemaal bewezen. Ik bekijk dan bijvoorbeeld een Henry Graaf. Nu, ja. Die heeft het goed gedaan aan het einde van vorig seizoen in de World Cups. En dan denk je van, ja, daar komt weer een snelle Duitser aan. Maar ik had gehoopt dat die het Hayden Wild nog iets langer zou lastig maken. Maar uiteindelijk waren het weer Mauthauser en Vasco Villaccia die het hem deden. Matt Pearson die compleet door de mand zakte in het lopen. Ik zat nog even aan Jelle Geens te denken overigens. Toen ik het zag, dacht ik van, misschien heeft Jelle toch gelijk gehad in zijn podcast. Je moet alleen voorzichtig zijn met wat je zegt in de podcast, beste Jelle.
En Morgan Pearson was in de mixed relay wel weer goed, hè?
Ja, in zoverre dat je daar heel veel conclusies uit kan trekken. Maar
dat is waar.
Ja.
Maar.
Dus ik weet het niet. Ik zie het een beetje... De echte strijd richting Los Angeles, die gaat pas over 2 jaar losbarsten. Hè. Dan zijn we normaal gezien mei 2027, denk ik, dat dan de Olympische periode... Of mei 2026, wat is het?
27,
dat dan de definitieve Olympische kwalificatiecyclus opent. Ja, weet je, als je dit dan combineert met de halve triathlons en de 100 kilometer triathlons van de T100, dan denk ik dat het nog wel kan. In het geval van Bloemenveld zat daar een Ironman carrière tussen, ja, en dan moet je wel wat op snelheid in, volgens mij. Maar ik zie meer en meer atleten de overstap maken, of de combinatie maken van korte afstand en T100 en halve triathlons. Dus wat dat betreft, ik denk dat we misschien op een keerpunt zitten binnen de triathlonsport van de kleinere gap tussen het kortere werk en het T100 en het halve triathlonwerk.
Ja, als je dan naar Nederland en België kijkt, hè, we zeiden het net al, we kunnen allebei best wel terugkijken op een mooie WTCS, goede resultaten, mooi van voren gezien ook. Is de kritische noot voor deze wedstrijd dat de zaakjes we nog net even tekort komen op het lopen vooral?
Ja, denk ik. In ons geval, want ik moet zeggen, de 11e plaats van Jolien Vermeijlen bijvoorbeeld, dat was echt wel een mooi resultaat. Zij heeft in een interview met mij ook nog aangegeven dat zij eigenlijk zo snel mogelijk met die top 8 wil gaan aansluiten. Dan moet dat loopniveau nog wat naar boven. Langs de andere kant zei ze ook van, ze durfde eigenlijk niet helemaal voluit te gaan, want ze ging de eerste kilometer mee met de kopgroep. Ook omdat daar een stukje de wind tegen zat. En ze zei, ja, dan is het iets gemakkelijker om in die groep mee te lopen en wat uit de wind te zitten. Maar tempo lag te hoog. En ze durfde niet echt, omdat ze dacht van, ja, ik ga dit geen 5 kilometer volhouden. En ik denk ook niet dat ze dat 5 kilometer had kunnen houden. En nu pakt ze een 11e plaats. Ik denk dat daar nog wel wat progressie in zit. Ik denk in principe dat Jolien zelfs nog iets beter kan worden op de kwart afstand, omdat ze dan die 10 kilometer heeft om het wat beter te verdelen.
Maar precies wat jij nu zegt, Hans, dat is wel een beetje wat ik bedoel. Hè? Want als je ook bijvoorbeeld Mits Kolkman, die wordt dan 12e, één plaatsje lager. Nou, vooropgesteld, nogmaals, ik herhaal het toch maar eventjes voor de zekerheid, echt top. Hè? Ik vind het is echt heel goed op die leeftijd, eerste WTCS van dit jaar, gelijk 12e worden. Alleen, kijk, je ziet hem van voren met het zwemmen. Je ziet hem heel sterk fietsen. Je ziet hem het kopwerk doen. Alleen bij dat lopen wordt hij toch op 50 seconden gezet. En dat betekent dus 10 seconden per kilometer ongeveer. Wat natuurlijk ontzettend veel is. Mm-hmm. En weet je, hij loopt dan nog een hele tijd 10e. Hij verliest dan in de laatste kilometer geloof ik nog iets van 2 plekjes. Dus dat doet helemaal niks af aan die topprestatie. Alleen de conclusies dan denk ik wel, met het lopen moeten er nog even wat stappen gezet worden.
Ja, dat klopt. Maar goed, hij is ook nog jong. En ik vind vooral, als we kijken naar het totaalpakket, eigenlijk heeft wat mij betreft, wat België betreft, iedereen het beter gedaan dan verwacht. Bij Jolien denk ik ongeveer wat de verwachtingen waren. Langs de andere kant heeft hij wel laten zien dat hij in het zwemmen echt wel supersterk is. Ik bedoel, wat zij doet om samen met Bianca Seregni 20 seconden van de wereldtop weg te zwemmen, dat is mooi. Ze vond het zelf jammer overigens, dat ze maar met z'n tweeën waren. Want ja, dan was hun ontsnapping natuurlijk gedoemd om te mislukken op dit parcours. Als ik kijk naar de wedstrijd van Nele Dequa, die eigenlijk iets minder gezwommen heeft, maar dan goed gefietst en redelijk rustig aangelopen heeft om zich te sparen voor de mixed team relay, kreeg ik van Claire Michel ter plaatse door. Hetzelfde bij Erwin van der Planken. En dan zag ik nog een Arnaud Mangal die naar de 15e plaats liep met de 5e looptijd. Dus vanuit de achtervolgende groep heeft hij nog flink wat volk van die kopgroep opgeraapt. Dat is gewoon veelbelovend. En als ik ook naar de rest van de Nederlanders kijk, ook naar de Nederlandse meisjes, weet je, je gaat die wedstrijd in en je denkt van, het is een nieuwe generatie, er zitten een paar jonge mensen bij, dus dat is goed om ervaring op te doen. Maar ik vond het absoluut niet tegenvallen. En sterker nog, hoopgevend naar de toekomst toe, dat ze nu al dit niveau halen. Bij de mannen is het een tijdje geleden, denk ik, dat je nog zo'n vlotte jonge kerel in de top 15 van een WTCS had van Nederland.
Ja, ik dicht hem echt wat dat betreft een hele mooie toekomst toe. Het zou echt tof zijn als hij zich kan blijven ontwikkelen. Wat vond je van Lisa Tertschans, de Duitse winnares?
Duits?
Nou, drie Duitse dames, hè? Podium.
Ja, ze waren met 8 in de kopgroep. Ja. Weet je, het zou een schande geweest zijn als er geen Duitser had gewonnen. Al vond ik dat ze die ploegentactiek niet echt goed hebben uitgespeeld. Dat vond ik ook wel een vreemde. Je bent met 8 in die kopgroep. Ik zag veel Duitse dames kopwerk doen, maar af en toe ook wel wat andere dames op kop.
Nou ja, als je het goud, het zilver en het brons mee naar huis neemt.
Ja, daarom, je hebt wel gelijk, hè? Je weet ook nog eens dat je met de sterkste loopsters daar zit. Sterk. En ze was de topfavoriete, de hoogst gerankte ook. Dus de verwachtingen meer dan waargemaakt. Ik had op iets meer spanning gehoopt met Leonie Perriot, die mij een hele goede indruk gaf. En ik dacht op een gegeven moment ook echt van, gaat die nu die Duitsers kloppen hier? Want zeker in het begin van het lopen dacht ik van, ja, dit zou wel eens een Franse zege kunnen worden. Maar nee, het is anders uitgedraaid. Duitsland top. Wat valt er van te zeggen? Zij zitten met een jonge generatie die nog absoluut een Olympiade mee kunnen. Daar moeten we naar uitkijken. Langs de andere kant, zoals ik zei, we missen wel het volledige podium van de Olympische Spelen in Parijs bij de dames. Dus geen Cassandre Beaugrand, geen Julie Deron, geen Beth Potter, geen Taylor Nip. Dus er ontbraken nog wel wat dames. Langs de andere kant moet ik ook zeggen, Taylor Spivey, Gwen Jorgensen, Jeanne Leher, om maar een paar grote namen. Er waren best wel wat grote namen die niet helemaal op de afspraak waren.
Nee, Gwen Jorgensen was misschien wel de grootste teleurstelling.
Ja, hè? Wat was dat?
Die heeft
de eerste helft van het fietsen jojo zitten spelen en dan gewoon op 2 ronde tijd een minuut 40 aan de broek. Ik denk van, heeft hij niet op de fiets gezeten de winter? Zo
heel
leek
apart.
Het wel.
Zij had vooraf een interview gegeven. Ik weet niet of jij het geplaatst hebt. Wij hadden het wel geplaatst in ieder geval. Waarin ze dan een beetje inging op zenuwen voor een wedstrijd. En toen vertelde ze dat ze ook al, ze is Olympisch kampioen natuurlijk geweest. Veel grote wedstrijden gedaan en gewonnen. Vaak goede klasseringen. Maar dat ze nog altijd wedstrijdspanning voelde. Nou, dat lijkt me ook vrij logisch. Maar eigenlijk vanuit dat interview had ik wel een beetje de indruk van, nou, ik denk dat hij best wel goed en sterk gaat zijn. Maar ja, ze kwamen nergens aan te pas eigenlijk.
Ja, het is, ik vond het ook wel een hele vreemde.
Weet je wat ik ook vreemd vond, Hans? Kijk, Duitsland werd natuurlijk als grote favoriete betiteld voor de mixed team relay. Olympisch kampioen natuurlijk.
Ja.
Nou, daar verwacht je veel van.
Mm-hmm.
Ze wonnen nu ook in Abu Dhabi, maar het ging niet makkelijk, hè?
Ja,
in ieder geval niet in de openingsfase.
Nee. Sterker nog. België, hè?
Ja, nou en maar ook Nederland natuurlijk. Ja, dus België en Nederland waren goed. Maar Duitsland zat echt op grote achterstand, of nou, tenminste relatief grote achterstand. En lange tijd werd echt gedacht van, joh, die gaan het gewoon niet doen. En
moet je ook wel bijzeggen, startende atleten, Celina Klamt, Jan Diener. Ja, weet je, Tanja Neubert zat mee in die kopgroep bij de vrouwen. Henry Graaf had niet zijn beste loopnummer, maar was er ook wel bij in de individuele. Maar Selina Klant en Jan Diener zijn niet meteen de grootste Duitse namen.
Nee, maar laten we ook eerlijk zijn.
Dus was bij wijze van spreken wel een B-ploeg voor Duitsland.
Nee, dat is ook zo, maar dat gold natuurlijk voor heel veel landen. Hè?
Ja, maar ik moet dan wel zeggen dat zelfs met een B-ploeg pakt Duitsland de overwinning. Dus dan geeft wel aan hoe sterk zij zijn in dat mixed team relay-werk.
Ja, want dat wilde ik inderdaad zeggen. Want als je dan naar die derde en die vierde hit kijkt, kijk, dan vechten ze zich heel erg mooi terug. En als je dan inderdaad die Graaf ziet, hoe die dan die vierde hit afmaakt. Hij wordt opgejaagd door vier landen. Uit mijn hoofd Spanje, Portugal, Nederland en Amerika. Ja, kijk, hij rijdt gewoon eens eentje bij zijn weg. Ja. En maakt het met het lopen af. Tuurlijk, had hij een beetje geluk dat die mannen achter hem een beetje naar elkaar gingen kijken, een beetje de tactieken gingen toepassen. Maar ja, dan ben je ook wel heel sterk hoor, Hans, als je dat in je eentje voor elkaar krijgt.
Nee, dat is waar. Dus een absoluut niet gestolen zege van Duitsland. Maar ja, weet je, de mixed team relay, ik vond het een lastige, omdat je merkte bij alle landen dat er nog niet de sterkste opstellingen waren. Een paar grote landen die ontbraken ook. Geen Frankrijk, geen Groot-Brittannië. Weet je, dat maakt het toch wel weer net wat anders. Maar langs de andere kant moet ik ook wel zeggen, Nederland op 5, België op 6. Ook daar weer hoopgevend. En zeker in het geval van België, maar eigenlijk ook bij Nederland. Je ziet naar het begin van de mixed team relay. Want het blijft wel de eerste twee heats. Als je niet mee bent, dan is het echt wel loodzwaar om nog een rol te spelen in het eindklassement. Dus je moet zorgen dat je meteen mee voorin zit. En dat hebben ze alle twee wel heel goed gedaan. En alle twee de landen die zelfs een tijdje op kop gingen. Ja, daar sta ik dan wel van te kijken. Ik kijk dan ook met grote ogen naar onze belofte Nele de Kwa, die als invaller voor Katrien Maas er op laatste instantie afgereisd is naar Abu Dhabi en het eigenlijk goed gedaan heeft. Want in het zwemmen en het fietsen zat ze er goed bij, kwam als derde van de fiets. En ja, in het lopen heeft ze nou wel een kloofje moeten laten vallen. Daar is nog werk aan bij Nele, maar dat weten we. Maar uiteindelijk wel als zesde Erwin van der Planke aangetikt. En die heeft het dan vastgehouden. En dan merk je van, hier zit wel muziek in. Dit is geen ploeg die op dit moment voor medailles gaat meedoen, maar die gaan ook niet belachelijk gemaakt worden.
Nee. Ik moet je wel even corrigeren, Hans, want ik wist het even niet zeker. Maar jij, ik heb het dus gelijk even opgezocht. Groot-Brittannië stond wel degelijk aan de start bij de mixed team relay. Dus dat moeten we toch even gelijk recht zetten dan.
Die hebben we niet gezien, hè?
Nee, maar die waren, die waren betrokken bij die valpartij. En ik denk dat ze toen, ik zal eens even kijken of zij gefinished. Ik denk dat ze toen ook niet meer gefinished.
Ja, ze zijn voorlaatste geworden, zie ik.
Oké. Ja. Maar daardoor kwam het. Want ze zaten op zich prima in de mix. Alleen, valpartij.
Hoewel, of staat daar nu een DNF bij?
Er is nog even gedacht om de wedstrijd stil te leggen, Hans. Vanwege medische hulp.
Ja, dat is DNF, inderdaad. Ja. Zwitserland, Groot-Brittannië en Portugal zijn allemaal niet gefinished.
Nee, want het was best wel een serieus valpartijtje. En ze hebben toen getwijfeld om de wedstrijd stil te leggen. Een paar minuten later werd besloten van, we gaan toch door. Mm-hmm. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, een wedstrijd stil leggen, dat gebeurt niet zo snel.
Nee, inderdaad. Ja, je zit dan al met een mixed team relay met 11 landen. Dus er was ruimte genoeg om dan met z'n acht nog door te gaan. Maar ook, ja, Groot-Brittannië, ik ben dan even aan het kijken, Bethany Cook, Max Stapley, Isabelle Hayes en Hugo Milner. Ja, Milner, die ken ik nog wel een beetje. Max Stapley, ook al wel wat eerder plaatsen gepakt, maar Isabelle Hayes en Bethany Cook, ook niet de grootste namen. Dus dat.
Voor
langs
volgende
de
week,
andere
Hans,
kant, die Bethany Cook kwam wel als tweede uit het water achter Jolien Vermeijlen, zie ik. Dus, ja.
Volgende week. Zou het wel fijn zijn als je iets beter voorbereid in de podcast dan komt. Want dit soort fouten vind ik eigenlijk niet kunnen. All right, Hans. Maar
ja, jij zat lekker binnen warm naar de mixed team relay te kijken, terwijl ik met een klote internetverbinding aan de speaker was op de Kluisbergen trail. Ja. Dat is het verschil. Dus ik heb de dingen af en toe met wat vertraging doorgekregen.
Jij was ook niet helemaal goed ingelicht over de starttijd, geloof ik.
Ja, nee, maar dat was omdat ik kreeg de live niet op mijn scherm. En ik was op een gegeven moment echt aan het twijfelen. Ik denk van, is het nu 10:30 onze tijd of 11:30? Want ik zag gewoon geen livebeelden op Triathlon Live bij mij. Maar dat lag dus aan de internetverbinding.
Over Triathlon Live gesproken. Nou, jij hebt dan blijkbaar verbindingsproblemen. Maar ik denk misschien dat dat iets meer te maken had met jouw locatie dan, hè, waar jij was bij die trail. Ja. Maar ik moet zeggen, nieuwe look, hè, Triathlon Live. Ze hebben hem helemaal gerestyled. Ziet er best wel tof uit, vind ik.
Ik was nog niet helemaal 100% tevreden, moet ik zeggen.
Oh, waarom niet?
Ja, ik vond de nieuwe look ziet er wat beter uit, maar ik vond kwalitatief nog niet wat ze beloofd hadden.
Oh, bij mij was het echt top, hoor.
Het ging allemaal in hoge kwaliteit zijn. Ik heb nog wel een paar haperingen gehad in beeld. Ik ben ook de vrouwenwedstrijd nog aan het casten geweest naar mijn tv-scherm. Zodanig dat ik dan op grootscherm de wedstrijd kon volgen en dan ondertussen nog wat typen. Op een grootscherm ziet dat er nog altijd niet tv-kwaliteit uit. Dus als ze daar naartoe willen, wat ze wel een beetje aangekondigd hadden, ik vond ook het camerawerk nog altijd ondermaats.
Ik hoor het alweer, Hans. Het wordt weer een kritisch jaar.
Ja. Nee, maar ze hadden echt wel met toeters en bellen de revamp van Triathlon Live aangekondigd. Met meer content en met meer on-demand en wat je maar wil. Ja, en dan vond ik het ook wel een beetje tegenvallen. Het was ook alleen maar de live van de wedstrijd. Dus ook geen interviews van op voorhand daar of zo. Ik vond het een beetje... Ja, meer van hetzelfde. En ik had er iets meer van verwacht toen ze het aankondigden dat het ook op hogere kwaliteit zou gestreamd worden.
Ik moet zeggen, even tegengeluid. Ik moet zeggen, kijk, ik zat thuis, dus ook goede verbinding. En ik heb hem niet gestreamd naar een grote tv. Ik zat wel op een tweede scherm, computerscherm. En dat scherm is wel groot. En ik moet zeggen, bij mij geen haperingen. Goede kwaliteit. Snelle interviews na afloop.
Ja.
Dus ja, ik was er best wel tevreden over. En ik moet ook zeggen, iets waard is, maar de website vond ik ook wel... Het oog ja, allemaal een wel, stukje strakker. Timing was perfect, Hans.
Timing was goed, absoluut.
Dus eigenlijk dat is, tevreden.
Ja, dus dat was wel goed. Maar ik vind dat camerawerk en ook de regie daar rond en die snelle interviews, die mogen van mij iets meer naar een later tijdstip en focus op de finishes. Ik heb Jolien Vermeijlen bijna niet zien finishen, omdat er een cameraman staat waar 7-8 uitgeputte dames voor hangen. En dan denk je, cameraman zet een stap naar voren. Weet je... Ja, jammer dat je dan zo de finishes van dat atleet waar je op zit te wachten net niet in beeld krijgt. En dat vind ik een moeilijke. En ik werd ook weer ziek van het camerawerk tijdens het lopen. Dat was echt... ik denk van, er bestaan heel goede stabilisatiesystemen. Gebruik die dat ook. Maar goed, dat
zijn details. Dus er is nog wel wat ruimte voor verbetering.
Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb echt wel genoten van dit openingsweekend. Ik vond 3 mooie wedstrijden. Veel nieuws er rond. Dus echt wel weer leuk dat het seizoen op deze manier begint. Dus ik ben best wel blij met wat ik gezien heb in Abu Dhabi. Ik ben ook heel blij met de reacties van Hayden Wild. We hebben hem ook nog gepost.
Mooi, hè?
Want ik vond dat echt wel super grappig. De manier waarop hij op een gegeven moment de camera pakt en daar vol in kijkt en even Alex Yee aanspreekt. Hè? Want hij werd door de interviewer van dienst gevraagd van, ja, vind je het niet jammer dat Alex Yee er niet bij was? En toen zei hij van, ik snap het dat hij in voorbereiding is wel onder marathon. En dan kijkt hij in de camera vol en dan spreekt hij Alex Yee aan en zei, come on mate, get your sub 2:10 marathon. We're all rooting for you. En dan denk ik van, what the fuck, dat is echt fantastisch.
Dat zijn gewoon vrienden van elkaar, toch? Dat is hartstikke mooi.
Ja, maar de manier ook waarop hij dat brengt en met de kwinkslag. En je kan het interpreteren als zijde van, ik ga hem nog wat opjagen. Want volgens mij heeft Alex Yee nog nergens geroepen dat hij 2:10 wil gaan lopen. Dus volgens mij doet Hayden Wild nu even zo van, come on Alex, 2:10, want anders dan vinden we er niks van. Dus ik vind dit wel mooi. En er zit een soort rivaliteit tussen die twee, maar ook een soort respect en vriendschap. Maar ook een klein beetje trash talk erbij. Ik vind dat mooi. Ik vind dat echt wel tof.
Vond je het ook mooi dat er een wereldrecord is gelopen op de halve marathon, Hans? 56 minuten.
Goh, ja.
56:41.
Ja, dit is ongekend, hè?
het is echt ongekend. Het gaat natuurlijk over Jacob Kiplimo uit Oeganda. En kijk... Ja, daar komen we weer, Hans. Het gaat natuurlijk elke keer sneller. En ik heb het artikel ook zo ingestoken. Sneller en sneller. Maar weet je wat het is? Het gaat niet een beetje sneller. Hij verpulvert het wereldrecord met 49 seconden. Ja. Hij slecht gelijk 2 barrières. 57:30 en 57:00. Ja, Hans, ik denk dat ze straks gewoon 16 minuten lopen over een halve marathon.
Ja, ik goh, weet je...
2,41 gemiddeld per kilometer, Hans.
Ik stel er mijn vragen bij en dat is jammer.
Nee, dat moet je niet doen. Wat is nee. dit nou, Hans?
Ja, nee, ja, maar ik heb wel een nieuw wereldrecord tot daaraan toe, maar dat met die tijd verpulveren...
Denk aan materiaal, hè, Hans. En kijk, die schoenen worden steeds sneller. Dat ja. ondervind ik zelfs met mijn niveau aan de lijven. Dat merk je echt. Dat scheelt echt aanzienlijk. En als ik dat dan merk, kijk, dan geldt het voor hun natuurlijk nog keer 10. Als het niet keer 100 is. En daarbij komt ook nog dat ik wat reacties voorbij zag komen. Dat hij ook wel redelijk veel achter een auto heeft kunnen lopen. Mm-hmm. Achter de tijdklokauto, zeg maar. Helpt natuurlijk ook wel iets. Ja, ik weet niet. Ik heb nu niet gelijk het idee van doping. Hij is ook vaker goed geweest, hè? Ik bedoel,
ja, daarom. Dat is hetgene wat wel in zijn voordeel spreekt, hè? Ex-wereldkampioen. Ja. En aan meerdere wereldtitels ook op de cross-country. Dus het is niet van de minste. Dus dat is wel een stukje geruststellend van dat dit niet een atleet is die from out of nowhere plots met een nieuw wereldrecord gaat lopen. Maar ik vind het toch, ja, het is jammer en het heeft niks met Jakob Kiplimo te maken, maar het heeft meer met de sport aan zich te maken en met hoeveel atleten daar op doping worden gepakt. Dat ik dan toch met enige reserve ernaar kijk en denk van... Moet ik hier Hans, nu super enthousiast over worden of niet?
Ik moet toch even ingrijpen, hoor. Want we zitten nu op 18 februari. En we hebben veel luisteraars. Dat is natuurlijk super tof. Het zou wel fijn zijn als het zo blijft, hè. Want ik bedoel, we zitten nu... We hebben 6 weken zijn we onderweg dit jaar. Jij hebt zitten klagen over het parcours van Wild Triathlon. Je zit te klagen over Triathlon Live. Je zit te klagen over een wereldrecord en haal je doping erbij. Wat is dit nou, Hans?
Ja, ik dacht, ik ga wat meer mijn Nederlandse identiteit naar boven brengen. Wat directer worden en wat af en toe wat meer klagen. Nee, het is niet zozeer klaar. Het is gewoon een persoonlijke vaststelling bij dit soort wereldrecords. En
is jammer, hè, Hans, dat het zo ja, werkt. Want zo denken heel veel mensen natuurlijk.
Ja, dat is het hem ook net. En dat is het jammer eraan. Ik zeg het, en dat heeft niks, of niet zozeer met Jakob Kiplimo te maken. Ik lees ook op veel plaatsen dat hij... de man is waarvan wordt verwacht dat hij als eerste de echte 2 uur barrière op de marathon gaat slopen. Nu met deze tijden, want ik ben eens aan de kijken geweest. Hij heeft ook een persoonlijk record op de 10.000 meter. En die staat op 26.48. Ja, oh. Weet je, als je 26.48 op 10 kilometer kan lopen, vorig jaar in Valencia. Ja, dat is... Dat is echt wel onvoorstelbaar eigenlijk.
Maar je zou toch wel zeggen dat die 2 uur en dan dus gewoon... Hè, kijk, die sub 2 is natuurlijk gelopen door Kipchoge, maar dat was een volledig geregisseerd evenement. Ja. Maar je zou toch verwachten dat nu in een, te zaakjes, normale wedstrijd, dat is toch eigenlijk heel dichtbij. Als je dit soort tijd loopt, dan moet dat toch eigenlijk makkelijk, relatief, hè, makkelijk, je slaat natuurlijk nergens op. Maar dat is eigenlijk, zou het te gek zijn als je nu niet onder die 2 uur meer duikt. Want je hebt nog zoveel verval dan.
Nee, dat klopt. Als je 56-42 loopt, dan heb je een paar minuutjes over.
Ja, dan kom je 1, 2,
een marathon, 1, dat 2, is gewoon 5. 2 halve marathons achter elkaar. Ja. Nee, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar ja, het zet je wel aan het denken van dat het er misschien in zit. Dus ja, wie weet.
Moeten ze doping legaliseren dan? Zou dat het misschien beter maken? Als we gewoon zeggen van al die topsporters moeten dit en dit mogen gebruiken en dan is het prima?
Nee, ik blijf wel voorstander van de zuivere sport en niet van de, hoe noemde dat weer, de adaptive games, of waar we het een hele tijd geleden over gehad hebben,
ja.
Waar die multimiljonair geld wil in investeren.
Die zwemmer,
de enhanced games, als het geloof
ja,
ik.
Ja, de enhanced games, ja.
Ja. Nee. Sport
ja,
moet gewoon eerlijk blijven.
Ja, maar het is ook niet leuk als je jezelf elke keer bij zo'n topprestatie afvraagt van, ja, zou het nou wel eerlijk zijn gegaan? Want dat haalt ook heel veel plezier weg natuurlijk.
Dat is het wel, maar dat heeft de sport een beetje aan zichzelf. En dat hebben de dopers ook aan zichzelf. En ik denk ook wel World Athletics, ja, ik vind dat ze er af en toe te weinig op ingaan.
Zeg je wel iets cruciaals, Hans. Want je zegt, kijk, World Athletics, ja, oké, dat zou je kunnen vinden. Ben ik het misschien ook wel mee eens. Wat jij ook zegt, dopers hebben dat aan zichzelf te danken. Ook helemaal eens. Maar stel dat die Kiplimo nou helemaal niks heeft gedaan. En dat geldt natuurlijk voor heel veel topatleten die kloppen staan. Kijk, die hebben het niet aan zichzelf te danken. Het lijkt me heel vervelend als je dit soort prestaties levert. Je zet je eigen wereld helemaal op zijn kop. En die van heel veel anderen. Ja, en als je dan toch onverhoopt al die discussies weer voorbij ziet komen. Van nou, zou die dan toch dit of dit gebruikt hebben? Of het kan eigenlijk niet. Ja, dat is toch gewoon kloten.
Ja. Ja, het is, weet je, goh, ik hoop dat het gewoon helemaal zuiver is. En dan is dit gewoon een fantastische, fenomenale prestatie. Wat het sowieso is, ik bedoel, 56-42, het gaat nergens meer over. Maar ik zeg het feit dat hij dat verpulveren, daar gaat het bij mij over, dat verpulveren. Dat is echt wel, dat je een paar seconden sneller bent dan het vorige wereldrecord. En ik neem aan dat in Barcelona alles perfect nagemeten is. En om dit te valideren zal dat ook wel vastgelegd zijn allemaal. Dus het zal allemaal wel correct 21 kilometer geweest zijn. Ja, weet je, dan begin je wel vragen te stellen. En dat is het jammere aan deze tijden. En het jammere ook dat World Athletics niet harder ingrijpt naar bepaalde landen. Waar Oeganda overigens niet bij behoort. Maar was het een Keniaan geweest, dan had ik helemaal zoiets gehad van ja, hallo. En dat is het jammere eraan. Maar goed, het hoort bij de sport en ja, we zullen ermee moeten leven. Ik hoop dat het zuiver is. En Kiplimo heeft gewoon een geweldige prestatie neergezet. Fantastische loper. En ik ben nu ook wel degene die gaat uitkijken als hij een marathonpoging onder de 2 uur gaat proberen te doen, hoor. Dat wel, ja. Absoluut.
Alright, weet je waar ik ook naar uitkijk, Hans? Menno Koas, Challenge Rood.
Ja.
6 juli. Hij is gisteren aangekondigd, eergisteren. Of nee, gisteren. Ik heb hem even kort gesproken en hij gaf aan dat hij hoopt daar te gaan stunten. Nou, we weten inmiddels dat hij dat natuurlijk als geen ander zou kunnen. Ik bedoel, Challenge Almere gewonnen in 2023. Vorig jaar 5e WK Kona en dan sla ik nog een heleboel topprestaties over. 5e op het EK, snelste Nederlandse tijd ooit voor de zoveelste keer. Wat was het? 7.36 uit mijn hoofd. Of 7.35 misschien zelfs. Dat zou ik even op moeten zoeken. Maar razendsnel. Ja, wat denk jij, Hans? Gaan we na Els Visser vorig jaar derde weer een Nederlander op het podium zien? Ja, is moeilijk nog te zeggen, hè, want alle namen moeten nog bekend worden. Maar wat denk je? Zit het erin?
Ja.
Ik denk dat
zou zomaar kunnen. Ik zie Menno wel een kommetje pakken op.
Hij keek uit naar Solar Hill, zei hij, dus dat is wel tof. Ja. Maar wat ik ook wel leuk vind om te zien is dat hij... Kijk, hij focust zich dit seizoen in principe grotendeels natuurlijk op die T100. Hè. Daar heeft hij dat contract voor gekregen. Maar hij zegt, ja, ik heb al zo lang de wens gehad om Challenge Road te doen. Zo lang wilde ik dat. Dit jaar kon het een keer. Nou, dan is het tof dat hij erbij is, toch?
Ja, absoluut. Absoluut. Mooi, dus ik vind het geweldig dat hij er al bij is. Ik verwacht nog wat mooie namen overigens.
Ja.
Ik werd ook al wat ingefluisterd door... Want dat is iets nieuws sinds dit seizoen. Ik kan hem bij deze officieel introduceren in de podcast. Maar zoals bepaalde websites de Mysterious Pro hebben, heb ik nu ook de anonieme agegroeper. Die mij af en toe tipt over dingen. En die gaf al aan van dat we mogelijk ook een mooie grote Belgische naam mogen gaan verwachten in rood. Maar ja, die zijn nu om de zoveel dagen namen aan het lossen. Dus dat gaat misschien nog even duren.
Maar daar word ik niet goed van, Hans. Jij wel?
Ja, ik vind dat ook wel een moeilijke. Want weet je, af en toe wil je daar wel... Je wil daar wel wat van brengen, maar dan ja, moet je dan om de 3 dagen een artikel gaan schrijven over die gaat ook meedoen en dan gaat die ook nog meedoen. Oh, mooi. Ik snap het vanuit de nieuwe marketingtechnieken op social media en dergelijke. Maar ja. Ja.
Nee, ik vind het
ik word er ook niet helemaal warm van.
Nee, en als je dan een beetje rond de media kijkt... Kijk, er is bijna niemand die erover schrijft. Dus,
nee, tuurlijk.
Het werkt helemaal niet.
Ja. Nee, want dat is ook het feit. Nu krijg je dan natuurlijk met Menno Koas dan best wel een grote vis.
Tuurlijk. Als Nederlands, misschien ook Belgische website, pak je het op. Maar er is natuurlijk... Ik bedoel, Try 24/7, ik zeg maar wat. Die gaan natuurlijk echt niet in één keer een artikel schrijven... omdat Menno Koas aan de start staat van rood.
Nee.
Dat is helemaal niet interessant voor hun.
Nee.
En dan kan je beter, denk ik. Maar kijk, er komt uiteindelijk natuurlijk ook straks, als iedereen bekend is gemaakt, nog een groot persbericht van dit is het volledige veld. En je zal zien, dat gaat iedereen oppakken. Want dat is interessant. Alleen je, ja, precies wat jij zegt. Je gaat gewoon niet om de dag een artikel schrijven. Oké, okay, Tom Bisschop, Jan Stratman, Menno Koas. Ja, dat doe je gewoon niet.
Nee, klopt, klopt. Ik had net hetzelfde. En ik hoorde ook wel wat stemmen van mensen die zeggen van... Is het een beetje een armoedebod dat Rot het op deze manier aanpakt... omdat je met zoveel grote velden zit in de T100 en in de Ironman Pro-series?
Nee, maar dat
lijkt
worden.
Mij toch niet voor Rot. Dus dat lijkt mij ook niet de juiste uitleg.
Ik heb al een kleine inzage gehad en dat gaat echt een prachtig veld worden. Daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Dus,
ja, het gaat sowieso ook een mooie wedstrijd worden.
Was natuurlijk ook een beetje de vraag, hè? Want je hebt een week ervoor heb je het EK Ironman in Frankfurt. Ja, dus veel mensen waren ook een beetje van, nou ja, zou Frankfurt dan de grootste namen gaan trekken? Startveld Frankfurt weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik ben ervan overtuigd dat ook een grandioos veld gaat worden. Dat worden twee heerlijke weken, want dan ga je echt twee geweldige wedstrijden krijgen.
Ja, ik denk Frankfurt de Ironman Pro Series atleten en Rot de T100 atleten.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja. Dat lijkt me een beetje, heel kort door de bocht, de verdeling die we mogelijk gaan krijgen. En natuurlijk nog wel wat mensen daar langs die denken van Rood gaat me beter liggen dan Frankfurt of dergelijke. Of gewoon ook gaan voor de grandeur van Rood. Hè, want,
maar dat heeft Frankfurt natuurlijk ook.
Ik weet het niet.
EK dit jaar, kampioenschap Ironman.
Ja, ja.
Je hebt ook natuurlijk wel het voordeel wat Rood misschien nog heeft, is dat als iemand bijvoorbeeld snel uitstapt in Frankfurt, dat ze nog doortrekken
naar
Rood.
Dat kan ook nog wel, ja.
Ja. Maar ja, we gaan het zien. Het worden sowieso twee mooie wedstrijden.
Ja, absoluut, absoluut.
Oké, Hans.
Wat vond jij van het grote internationale nieuws dat 1. Hayden Wild niet meer bij Bahrein Victorious zit en 2. dat daar op het nieuwe roster 2 Belgen staan?
Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat eerste heb ik meegekregen, vond ik niet zo heel interessant. Want ja, het heeft niet zoveel betrekking op ons. En teamnieuws vind ik sowieso al nooit zo heel interessant. Tweede wist ik niet, dus ik weet ook niet om welke Belg het gaat. Ik heb het niet gehoord, eerlijk gezegd.
Jelle Geens en Marten van Riel. Gisteren heeft Bahrein Victorious zijn atleten bekendgemaakt voor 2025. En dan zie ik Jelle Geens en Marten van Riel, onze twee wereldkampioenen, plots op verschijnen. En dan denk je van, ja, als dat het gevolg is van een wereldtitel pakken, dan is dat mooi gedaan en mooi meegenomen voor de twee Belgen. Want volgens mij kan je bij Bahrein wel wat geld verdienen.
Ja.
Dus dat is alleszins al mooi gedaan. Ik weet niet wat dat verder voor gevolgen gaat hebben dat zij dan volledig Bahrein Victorious worden, dus ook in het rood en in de teamkleuren gaan moeten deelnemen. Ik heb nog contact genomen met de manager van Marten. Zij gaan hier in maart met een statement over komen. En Marten is deze week in het land, dus ik hoop deze week nog wel van hem te horen. Dus wordt ongetwijfeld vervolgd, maar het was wel een opvallende om te zien dat de twee Belgische wereldkampioenen dan bij een team vallen waar vroeger ook een Alistair Brownlee en dergelijke bij zat. En dus tot en met afgelopen jaar Hayden Wild ook. En nu onder andere ook een Vincent Louis en dergelijke. En Cat Matthews. Dus dat is best wel, dan sta je wel tussen... Hoe moet ik het zeggen? Dan ben je een beetje de UAE, zeg maar, van het triathlon, hè?
Ja, nou ja, dat. En ik denk, heel eerlijk Hans, ik denk dat we daar best eerlijk over kunnen zijn. Ik denk dat het deze atleten niet zoveel interesseert met wie ze in zo'n ploeg zitten. Want ze hebben daar niet zoveel aan. Ze hebben toch hun eigen trainingsgroep allemaal wel.
Ja.
Maar dit is gewoon heel simpel. Financieel is het prettig, toch? Ja,
ja, dat wel. Dat wel. Dus, maar ik zeg het, dit is wel een opvallende dat je twee topbelgen hebt die dan in zo'n grote ploeg, moeten we het toch gaan noemen, zitten. Dus dat is wel mooi. Dus dat vond ik wel een opvallende die ook voorbij kwam. En waar ik het ook nog wel over wou hebben, nu we het toch hebben over Belgische toppers. Want ik heb gisteren het nieuws gebracht, de 51-50 Ironman van Knokke Heist is ook volledig uitverkocht. Een paar weken geleden de 70.3 Ironman al volledig uitverkocht, 8 maanden voor de start van de wedstrijd. En dan de 51-50 3 weken geleden opengegaan en nu ook volledig vol. Ja, dit is echt wel zot hoe snel de wedstrijden dit jaar uitverkopen, Tim.
Het is echt prachtig. We hebben natuurlijk volgens mij hebben we dat ook in de podcast besproken. Dat weet ik niet helemaal zeker. En anders stond het op onze website in een artikel. Dat heel veel wedstrijden aangaan van de inschrijvingen gaan echt weer lekker snel. Hè? Het gaat veel wedstrijden zitten vroeg vol. Nou, ik zie het ook hier in de omgeving. De grote wedstrijden die gewoon heel snel vol raken. Of heel snel in ieder geval over de limiet heen gaan van vorig jaar. Dus dat is gewoon een hele goede ontwikkeling. De sport zit echt weer in de lift. Ergens vind ik het ook wel weer een beetje... Daar hebben we het natuurlijk ook een tijdje terug over gehad met elkaar. Ik mis ook wel gewoon soms de tijd dat je nog, bij wijze van spreken, 2 dagen van tevoren kon inschrijven voor een wedstrijd. Klopt. Omdat je dan kan bepalen van, nou, ik voel me nu goed, ik wil dan een wedstrijd doen.
Ja.
Want hoe kijk jij daar naar, Hans, dan?
Ja, hetzelfde, hè? Dat hebben we toen inderdaad besproken. Ik ben zo'n atleet die wat uitstelgedrag vertoont. Dus ik ben overigens opnieuw aan het twijfelen geraakt.
Want het
voordeel is ook wel, we zien heel veel wedstrijden uitverkocht worden, maar ik zie ook wel wat nieuwe wedstrijden opduiken. En dus ik had mijn zinnen gezet op de 70.3 Ironman Cascais.
Ja.
En ik was er dit weekend nog met een atleet over bezig die daar geweest is. Ik heb het ook met onze anonieme agegroeper erover gehad, overigens, die er ook al mee heeft gedaan. En die had het ook over die pittige eerste klim. Maar zei, de rest moet wel kunnen, Hans. Maar dan zag hij plots de nieuwe race van Challenge in Sardinië. En denk ik, helemaal eind oktober, vlak parcours lijkt het mij daar.
Nee joh, dat is 7 kilometer dalen, hè? Dus dat betekent dat je ook omhoog gaat.
Oké. Okay. Valt dan wel weer tegen. Valt wel weer tegen. Het zag er op eerste instantie vlak uit, maar...
Want dat wilde ik inderdaad... Zo, ik ga er heel erg verstotteren, maar dat wilde ik inderdaad aan jou vragen. Van, jij moet eigenlijk gewoon een wedstrijd uitzoeken die helemaal vlak is. Dat is alleen maar in je voordeel natuurlijk.
Ja.
Ik snap heel goed dat je Sardinië mooi vindt, maar er zit een afdaling van 7 kilometer in, dus dat moet je ergens ook omhoog. Misschien dat jij er snel eentje kan bedenken, Hans, maar er zijn ook niet zo heel veel buitenlandse wedstrijden die echt helemaal vlak zijn eigenlijk. Hè?
Nee. Ja, misschien moeten we daar eens een overzichtje van brengen. We hebben uitgepakt met die korting op de Open Lake Champagne. Dat is dan een hele vlakke wedstrijd, maar dat is dan op de volledige... Ja, daar kan je ook de halve doen. Maar goed, daar ben ik speaker, dus dat is voor mij al geen optie. Ja. Almere, ben ik ook speaker. Want in principe zou ik altijd... Ik zou wel eens een keer graag Almere ooit willen doen.
Ja, dat
heeft altijd wel in
doen.
Mijn kop gezeten.
En Challenge Barcelona dan, Hans? Daar heb je nu toen natuurlijk ook al getwijfeld.
Ja, ja.
Dat is ook nog steeds wat tof, hoor. En dat is helemaal vlak. Dwars door het centrum. Echt ook echt dwars door het centrum.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook wel vet.
Ja. Ja, misschien... Ja,
maar goed.
Dus zie je weer keuzes.
Je kan natuurlijk ook gewoon... zoals we dan op z'n Nederlands zeggen, scheid hebben. En wel gewoon natuurlijk die Sardinië doen of Cascais. Ik bedoel, een beetje klimmen.
Af en toe uit de comfortzone, dat is ook best wel
zijn
leuk.
Het is een prachtige wedstrijd ook.
Dus ik heb vorige week met mijn coach samengezeten en besloten van er terug voor te gaan. Nu vooral heel veel lopen op het programma, maar het schema staat er weer, het kriebelt weer. Ik heb... maandag nog gelopen, want we zijn nu dinsdagochtend aan het opnemen, dus dinsdag verschijnt de podcast, dus dan is dat gisteren, want dat is altijd moeilijk in podcastomgevingen. En dat deed echt heel veel deugd. Ook op dat lekker winterzonnetje erbij, en ik voelde me goed, ik voelde me gelukkig. Weet je?
Ja, lekker, hè?
Dat zijn zo de dingen dat je denkt van, dit is wel mooi. Dus ik kwam onderweg nog een van de buurvrouwen hier tegen die met de hond aan het wandelen was. En ik stopte even, want alle twee border collies. Dus onze skit moest ook even goeie dag gaan zeggen natuurlijk tegen zijn beste vriendinnetje. En ze had het erover van, god, al dat lopen dat jij doet. En dat heb ik nooit gedaan en heeft me nooit gelukt. En ik zei van, dit voelt zo goed. Ik zeg, je moet het eens proberen. Ik zeg, het is gewoon echt lekker hier in de zon, buiten zijn, lopen. Ik zeg, het voelt gewoon echt goed aan. En dat gevoel had ik ook echt.
Je kan het ook andersom, hè. Want ik was laatst hier aan het hardlopen met Jortan toevallig. En toen was het aan het gietdansen. Het was koud, wind, regen. En dat zijn natuurlijk niet per se de lekkerste trainingen. Maar toen zeiden we op een gegeven moment ook, hè, er waren ook kilometer voor het eind of zo. En toen zeiden we ook tegen elkaar. Kijk, mensen die niet sporten, die kennen ook niet dat heerlijke gevoel wat je dan hebt als je... doorweekt, naar binnen loopt, warme douche pakt, even wat gaat eten, op de bank gaat zitten of wat dan ook, maar dat gevoel is ook, dat is heerlijk altijd. En je kent ook alleen maar dat gevoel als je sport. Of als je buiten sport, laat ik het zo zeggen.
Nee, klopt. Ja.
Ik vind het ook onbetaalbaar.
Ik vind dat ook wel eens lekker. En ook dat gevoel van, ik heb het toch gedaan, weet je.
Precies,
En ook als je onderweg bezig bent. Ik heb ook vaak wel, als ik bezig ben en het voelt even wat minder, dan denk ik van beat sitting in the sofa. Ook
Kijk,
dat. Ja, dat is natuurlijk ook nog wel een ding. Dus ja, ik zou iedereen blijven aanraden maar ik denk dat de meesten die naar deze podcast luisteren ook zelf wel actieve sporter zijn. Dus, ja.
Nou, Pieter, als je een trainingsschema nodig hebt, ik hoor het van je. Hans, ik dank jou natuurlijk weer.
Je hebt me nog niet gevraagd of ik nog een dingetje heb.
Dat vroeg ik er straks al. Ja, oké, nou nog een dingetje. Kom er maar in.
Even commercieel dan. Want het Tairo Triathlon Kamp komt eraan. Ga ik deze week ook bekendmaken op triathlon.be. Tairo partner van triathlon.be. Dirk hier in de podcast gezeten met Bert Vlier. En Bert en Dirk samen met Jo Zwanepoel gaan van 12 tot en met 16 mei triatleten begeleiden op het trainingskamp, 5 dagen lang, met flink wat hoogtemeters. Maar wel met een aangepast programma voor atleten van verschillende niveaus. Dus er worden 3 groepen gemaakt. Dus mensen moeten geen schrik hebben als ze nog niet helemaal op topniveau zitten in mei. Van kan ik wel mee op die training. Dus zwemmen, fietsen en lopen. En daarbij ook nog wat initiaties van op hoogte trainen en dergelijke. En met lekker eten erbij. Alles heel biologisch en natuurlijk. Dus het Tairo Triathlon Kamp 12 tot en met 16 mei. Ik zou zeggen, pak het mee. Ik ga zelf ook eens proberen. Vorig jaar ben ik er 1 dagje naartoe geweest. En ik was er straks in mijn agenda aan kijken tussen 2 drukke speakerweekends in. Misschien dat ik dan ook wel eens probeer wat trainingen mee te pikken. Vorig jaar ben ik gewoon eigenlijk na de trainingen aangepikt. En dan lijkt het misschien toch eens beter van zo zelf met de groep mee aan te pikken onderweg. Zo. Dat is nog wat toffer.
Ik zit ondertussen eventjes snel te kijken of ik kon vinden welke aflevering van Triathlon Praten we toen hadden dat Dirk en Bert waren aangesloten. Dat kan ik niet zo heel snel vinden. Maar als je dat even googelt, dan moet je dat heel snel terug kunnen vinden. Ja. Dus dat is,
dat was ook een heel leuk interview.
Ja, dat was een leuke podcast. En heb je in ieder geval de mensen die nu luisteren en toen nog niet luisterden. En natuurlijk nieuwe luisteraars. Dan heb je gelijk een mooie indruk wat Tairo precies is en wat je daar kunt vinden. Want dat is echt wel de moeite waard om eens te checken. Alright Hans, zijn we er doorheen voor deze week. Dankjewel, het was weer leuk. Volgende week dus iets voorbereider, iets positiever. nee, ik zal je niet plagen. Oké, Hans, dankjewel en ik zou zeggen tot volgende week.
Tot dan.